En daarna was de vraag, gaat je het nog over hebben, over waarom eigenlijk dat oordeel over die oude schepping gekomen is en waarom die oude wereld woestheid en ledigheid en duisternis was of werd. En dan moet ik u zeggen, ja, daar moet ik het wel over hebben. Lijkt mij, anders is het niet zo zinvol, het hele verhaal niet. Maar ook daar lopen wij weer tegen wat vreemde onderwerpen op, waarvan ik nooit weet of ik ze meteen zal aansnijden of nog maar een eentje voor me uitschuiven. Maar goed, laat ik bij de belangrijkste beginnen dan. De vraag is natuurlijk, hoe kan daar een oordeel gebracht worden over een wereld waar helemaal geen mensen woonden? En mijn antwoord is, het was een wereld waar wel mensen woonden. Ze heten alleen niet Adam of Adamieten. Dat moet wel zo zijn. En hoe ze eruit zagen, weet ik niet. Misschien dat opgravingen daar ons iets over kunnen vertellen. Anders zou ik het niet weten, want in de Bijbel vind ik daar niks over. Maar dat er, laten we zeggen, intelligent leven was. Leven dat moreel ook verantwoordelijk was. En dus blijkbaar kon zondigen, dat is zonder meer duidelijk. Want als er geen zonde is, kijk, als er geen intelligentie is, dan is er geen morele verantwoordelijkheid. En als dat er niet is, kan er ook geen zonde zijn, laat staan een oordeel. Dus dat moet er geweest zijn. Daar heb ik het nu nog even niet over. Waar ik het wel over heb, is over de, voor zover wij weten, de oorzaak van de zonde in de wereld. En de oorzaak van de zonde in de wereld ligt nou eenmaal niet bij Adam. Dat wordt wel dikwijls gedacht, waar dat vandaan komt, heb ik geen flauw idee van. Maar als ik in mijn Bijbel lees, ik had het daar nog over willen hebben, maar langzamerhand weet ik dus niet meer of ik daar aan toe kom. Maar als ik lees over Adam, dan lees ik, punt 1, maar die hebben we al aangehaald, ook in het loopje weg zo. Hij keerde tot de aarde weder, hij stierf, omdat hij uit de aarde genomen was. Hij keerde tot stof weder, omdat hij uit stof genomen was. En dat betekent dat de oorsprong van Adam toch een beetje belast was, laten we het zo zeggen. Want hij mag dan God als vader gehad hebben, want dat staat in Lucas 3. Adam, de zoon van God, staat er echt. Hij mag dan God als verwekker of vader gehad hebben, het neemt niet weg dat zijn moeder, waaruit hij voortgebracht werd, dat was gewoon moeder aarde. Die grote moeder, weet u wel, die magna mater, waaruit hij geformeerd werd. En kennelijk werd hij daardoor, was hij daardoor zodanig erfelijk belast dat hij een zondaar bleek te zijn. Natuurlijk zeg ik het insinuerend, maar suggestief. Maar dat geloof ik echt. Ik zou niet weten waarom Adam een uitzondering zou zijn op u en mij. Wij zijn zondaren omdat degenen die ons voortgebracht hebben zondaren waren. En ik heb geen idee waarom Adam een uitzondering zou zijn. Te meer dat ik het gewoon letterlijk in de Bijbel lees. Ik weet wel dat gedacht wordt, maar waar het vandaan komt, niet bij mij vandaan. Dus je moet niet bij mij komen erover. Maar men denkt aan Adam. Maar als je er niks aan doet, zeg ik altijd aan je tuintje, dan is het binnen een jaartje is het helemaal een grote woestenij. Dan staat er niks meer of staat helemaal vol. En beide wil je eigenlijk niet hebben, want er is niks aan. Maar een hof is een ander ding. En God plantte een hof in Eden. Ik zoek het niet eens op, want u weet het uit uw hoofd ook wel. En het impliceert dat daar buiten geen hof was. Hetgeen punt 2 versterkt wordt door de opdracht die de hovenier meekreeg. Adam, de hovenier. Leuk, hè? Bijbelse verhaal begint, het Oude Testamentische verhaal begint met een hof in Eden met een hovenier erin. En het Nieuw Testamentische verhaal begint met een hof en een hovenier. Dat was de tuin van Jozef. Maar goed, dat heeft hier nou niks mee te maken. Maar het zijn van die leuke dingen. Als je analogieën wil leren, daar heb je er een. De hof van Jozef en Arimathea, daar liep de heer en de dame dacht dat zij, dat die meneer de hovenier was. En daar had ze nog gelijk in ook, maar dan wel overdrachtelijk. Hij was de laatste Adam. Maar wat ik me zeggen wil is, die hof in Eden was een hof, maar Adam, de hovenier, die een voorbeeld was van degene die komen zou, een type van Christus, die later dus in een soort van hof gezet zou worden. Hè? Die eerste Adam kreeg de opdracht om die hof te bouwen Dat betekent dat hij niet groot genoeg was, maar nog moest uitbreiden. Aangevuld met dat hij de hele aarde moest vullen, Adam. Dus logischerwijze, de hof zou uitgebreid moeten worden over heel de aarde. Waaruit dus maar weer blijkt dat niet heel de aarde een hof was. En bovendien werd hem gezegd dat hij zou de hof bouwen en bewaren. En bewaren is bewaken. En als je de hof moest bewaken, dan kan dat alleen maar zinnig zijn als er een vijand was. Hè? En die was er ook, zelfs in de hof. Toch? Dat is toch allemaal niet zo moeilijk te begrijpen? Toch of wel? Zo zit het gewoon. Hij had een opdracht daar. Het is de opdracht van de Heer Jezus later. Het is natuurlijk typologie. Het is de opdracht van de Heer Jezus later. De hof is een beeld van het koninkrijk Gods. En de Heer Jezus wordt daarin gezet. Hij is degene die het koninkrijk zal bouwen en bewaren. En voor zover de gemeente, en het is zo, de gemeente onderdeel is, zelfs het eerste deel is van dat koninkrijk, is het de Heer dus die de gemeente zou bouwen en bewaren. Want de vijand is er ook nog steeds, ook in onze dagen, maar die was het toen ook. Adam werd geplaatst in een vijandelijke wereld. En ik kwam hier snel genoeg achter. Zie? Moeilijker is het niet. Nee, je vraagt je af waarom God zo iemand schept. Kijk, ja, die vraag is alleen zinnig te beantwoorden in het licht van die restitutieleer. Daar heb je die voor nodig. Als je die niet kent, dan begint de hele geschiedenis met schepping van hemel en aarde en mens erin en die struikelt. En dan moet je hem dan hoogst kwalijk nemen. En dan moet je aannemen dat voordat hij struikelt alles koek en ei was, hoewel je dan altijd nog zit met die gemene slang. De adder, de oude slang, de draak, of hoe je later in het laatste Bijbelboek dan maar genoemd mag worden. Hoe je dat ook keert of wendt, vragen zijn er altijd over geweest, maar de oprechte vragen zijn, hoe kan dat? Is het dan toch een vijandige wereld waarin hij staat? En het antwoord is, ja, het is die oude wereld nog steeds. Waaruit wel het een en ander is uitgeroeid via die vloed, maar niettemin is het diezelfde oude wereld. Zie? Met andere woorden, de zondeval, de introductie van de zonde in de schepping als zodanig, ligt uiteraard niet bij Adam, het was er al voor Adam. En het was er uiteraard al voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld. Zie? Daarna komen we terecht bij de bekende twee hoofdstukken, die je makkelijk kunt wegredeneren, maar ik heb daar niet de minste behoefte aan. De bekende twee hoofdstukken, namelijk Jesaja 14... en Ezechiël 28, dat zijn de belangrijkste, begrijp me goed. Er zijn andere schriftgedeelten, losse uitspraken in de Bijbel hieromtrent. Maar wat gaat over hoofdstukken, kom je specifiek terecht in Jesaja 14, die nemen we dus maar eerst. En daarna eventueel Ezechiël 28, waar in dubbelzinnige taal, want het is dubbelzinnige taal, gesproken wordt. En de dubbelzinnigheid zit er maar in dat eerst gesproken wordt over een of andere aardse figuur, één Adamiet, één mens dus. Maar terwijl dat gebeurt, wordt overgeschakeld naar een ander niveau. Dat vind je trouwens in het profetisch woord heel dikwijls. Daar is niks bijzonders aan. Dus ik ga dat ook niet toelichten of uitleggen of beargumenteren. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar het aardige is dat wij in Jesaja 14... lezen over de koning van Babel, dat is vers 4. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel en zeggen, hoe houdt de drijver op, hoe houdt de goudene op? De Heer heeft de stok der goddelozen gebroken, de scepter der heersers die de volken plaagde in verborgenheid, met een plaag zonder ophouden. En dan stop ik eerst maar even, want dan leg ik u eerst even uit dat Babel in de Bijbel beschouwd wordt als de hoofdstad van de wereld. En vervolgens, want op orde kan ik het toch niet verhalen, dus ik gooi het wel door elkaar. Babel de hoofdstad van de wereld, maar de overste deze wereld, enkelvoud, de hoogste dus, die weet u toch wie dat is. Dat is de duivel, de Satanas, of hoe hij maar genoemd mag worden, de overste deze wereld, de god deze eeuw, hoeveel schriftplaatsen wil je hebben, ik heb een heel lijstje van hoe je allemaal genoemd wordt. Maar in ieder geval, de eeuw deze wereld, de god deze wereld, de overste deze wereld, de boze. En heel de wereld ligt in de boze, enzovoorts. Het is Satan die de wereld regeert. Hoe had je ook iets anders probeert te zingen trouwens, hoor? En tegen de christelijke mythe in. Het is Satan die de wereld regeert. Dat hij daar ruimte voor krijgt, dat is waar. Dat heeft ook zijn redenen. Maar het is Satan die de wereld regeert. En die treedt ook meteen op het toneel na het restitutiewerk, het herstelwerk van de zeven dagen. Daar hangt hij een beetje in een boom. U weet wel. Want ik spreek er met zo min mogelijk respect over altijd. En dat blijf ik zo houden. Maar Babel wordt geacht de hoofdstad van de wereld te zijn. En dan ga ik weer. Dan ben ik geneigd naast mijn lessenaar te gaan staan. Maar het moet natuurlijk wel opgenomen worden. Ah, maar goed. Maar ik ben geneigd ernaast te gaan staan. Want dan kom ik weer heel ergens anders uit. Dat weet u niet. En sommigen onder u willen dat niet weten. Hebben ze mij verzekerd. Maar ik vertel het u toch. Als nou die vorige wereld door water vergaan is en daarna is dat water weer teruggebracht zodanig dat er weer droog land verschijnt. Zou het dan niet voor de hand liggen te denken dat er toch wat plaatsen op aarde moeten zijn die op een of andere wijze herkenbaar moeten zijn als de ruïnes van die oude wereld? Nou ja, dat heb ik eens nagevraagd. Het schijnt dat men tot in onze dagen nog steeds op zoek is naar de overblijfselen van Atlantis. Hetzij op het een of andere eiland, want Atlantis schijnt een eiland geweest te zijn. Hetzij op de bodem van de oceaan. En waar ze maar ruïnes of stenen vinden op de bodem van de oceaan, roept altijd wel iemand, hier heeft Atlantis gelegen. En hoewel de man niet meteen promoveert, kan hij er toch een boek over schrijven dat over de hele wereld in grote aantallen verkocht wordt. Kun je een hobby van maken, boeken over Atlantis verzamelen. Moet je niet doen, daar heb je allemaal niks aan. Maar goed, u weet nog wat Atlantis is? Dat hebben wij geleerd van Plato, die noemt het land Atlantis. En die zegt dat is een oude beschaving die door water vergaan is. En niet alleen betekent dat alleen maar een ramp, maar betekent ook inderdaad de introductie, ging gepaard met de introductie van het onrecht, de zonde in de wereld. Hij gebruikt die termen niet, maar het is wel wat hij vertelt. En sindsdien zoekt men naar Atlantis, maar anderen kennen hetzelfde verhaal, noemen het Mu of Lemurië. En anderen hebben het weer over de Gouden Eeuw en nog anderen hebben weer andere termen voor die oude wereld. En u weet dat de New Age beweging... Die hebben geen boek waar ze het uithalen, maar de New Age-beweging gelooft inderdaad precies ditzelfde. Er is een oude wereld geweest die vergaan is door water. En binnenkort, anderen zeggen als de Maitreya verschijnt, maar anderen zeggen binnenkort zullen die overblijfselen gevonden worden en ze weten ook waar. Vertellen ze ons al tientallen jaren overigens. Onder de Sphinx dan wel bij de piramide... De grote piramide van Gizeh in bij Cairo, zeg maar. Goed, daar zou het moeten zijn. Maar kijk, wat ik noem de naam Babel. En wat mij dan te binnen schiet, kan ik ook niet helpen. Maar wat mij te binnen schiet, is dat voor zover ik er wat van over gelezen en geleerd heb, heb ik eruit geconcludeerd dat, ook in de Bijbel bedoel ik hoor, heb ik eruit geconcludeerd dat waar Babel de hoofdstad geacht wordt te zijn van de wereld, moet op diezelfde plaats de hoofdstad gelegen hebben van die oude wereld die toen vergaan is. Waarom anders Babel? Wat is daar dan mee? En waarom wordt Abraham geroepen uit het land van Babel? Nou, het heet dan Ur der Galdeeën, maar we hebben het over het tweestromenland, Mesopotamië. Ik denk dat dat gebied een belangrijke functie vervulde in die oude wereld. En als u dat vreemd vindt, wat denkt u van Egypte? Want waarom werd Israël, het volk wat van Abraham afstamde, geroepen uit Egypte, denkt u? En waarom is ook Egypte in de Bijbel heel uitdrukkelijk een beeld van de wereld? Dat Egypte, dat althans in oude tijden, elk jaar onder water liep en het daarna weer uit oprees als het ware. Waarom denkt u dat dat zo was? En waarom werd Israël verlost uit Egypte en om het nog eens dunnetjes over te doen, moesten ze ook nog eens een keer door het water heen? Wel heel eenvoudig, omdat Egypte, het gebied van Egypte, een van de centra is van die oude wereld. En ik zeg het met tamelijk veel stelligheid, omdat de laatste jaren, denk ik, steeds opnieuw allerlei documentaires op televisie vertoond werden, op allerlei kanalen, die gingen over de ouderdom van de piramide, met name die ene grote, en specifiek ook de ouderdom van de Sphinx daar. En men heeft mijns inziens, maar ik heb er geen verstand van, zoals u weet. Maar goed, men heeft mijns inziens voldoende aangetoond dat in ieder geval die Sphinx, maar wellicht ook de piramide, al heeft men daarna een probleem, maar dat in ieder geval die grote Sphinx die daar staat afkomstig is van wat men dan noemt voor de ijstijd. Omdat men de erosie, de mate van erosie, de soort van de erosie van het ding bestudeerd heeft en zegt er moet een geweldige vloed overheen gegaan zijn gedurende langere tijd en misschien ook kortere tijd, maar dan is het ijs geweest. Nou, ik zit daar niet mee. Ik denk dat dat klopt. Dat heeft men niet zo lang geleden allemaal uitgevogeld. Maar het verhaal dat onder die Sphinx de overblijfselen zouden zijn, of althans papieren en documenten zouden zijn van die oude wereld die daar specifiek bewaard werden, dat verhaal is veel ouder. Dus dan dacht ik uit de 30e jaren van de vorige eeuw, moet je er nou bij zeggen tegenwoordig, maar zoiets. Dat is minstens al 70 jaar oud. Maar het valt wel aardig samen. Maar ik denk dat Egypte daar zijn betekenis aan ontleent. Dan heb ik er nog een, die moet ik eigenlijk ook altijd noemen. Noem nog eens de oudste stad ter wereld, volgens de archeologen. Nee, niet Jeruzalem. Nee, ook niet Zuid-Amerika. De oudste stad ter wereld. Hè? Jericho, ja, zeker, uit onverwachte hoek. Dank u, zuster. Jericho, de oudste stad ter wereld. En herinner u, Babel ligt op een heel lage plaats aan de rivier. In het dal, in een waterig gebied, wat regelmatig trouwens ook in het verleden overstroomde. Het water speelde daar een rol. Egypte is het land wat elk jaar onder water stond. Was het nu nog maar zo, dat zouden ze graag willen, maar het was altijd zo. De Nijl trad buiten haar oevers en daarna kwam het weer terug en dan kwam het land weer boven water en ontleende zijn vruchtbaarheid, leuk hè, ontleende zijn vruchtbaarheid uit het feit dat het onder water gestaan had. Hè? En waar kwam even, want ik ben aan het dwarrelen nu, hè? Waar hebben wij ook alweer onze kracht en onze energie vandaan, onze vruchtbaarheid? Uit die oude wereld, steenkool, aardolie enzovoorts. En waar halen we onze rijkdom vandaan? Goud, zilver en kostelijke stenen. Hetzelfde verhaal, komt uit die oude wereld. Voor zover wij weten, in elk geval. Nou goed, maar nou even naar Jericho. Waar ligt Jericho? Plaats kan je niet missen. Het is niet alleen de oudste stad, maar volgens de archeologen. Misschien zitten ze ernaast, maar dan toch één van de oudste steden ter wereld. Nee, vele duizenden jaren rekent men. Maar waar ligt het? Dat is bijna ongelooflijk, maar het ligt 400 meter onder de zeespiegel. Nou ja, het aangezicht van de afgrond, de zeespiegel. 400 meter onder het aangezicht van de afgrond. Dat heet gewoon het normaal Amsterdamse pijl. Maar goed, maar dat weet u toch. De weg naar beneden van Jeruzalem op een berg, nou niet zo hoog, maar het is een berg. Naar Jericho, en tegen dat je daar bent, bevind je 400 meter lager dan het oppervlak van de Middellandse Zee. Ik voel me nooit zo lekker in de Flevopolder. Ik woon hier op de bodem van de zee, maar Jericho, dat is wel even wat anders nog. Zo'n lager, dat ligt in de afgrond, het diepste punt op aarde, zoals dat heet. Door een of andere speling der natuur staat het toch droog. Er staat er ook bijna geen water in de Jordaan die er vlak langs loopt, maar vooruit. Die plaats, als u mij vraagt, stamt die ook uit die vorige wereld. Want Israël is via Abraham afkomstig uit Babel. Het is als volk uitkomstig uit Egypte. Beide is een beeld van de wereld. Daarna komt het Kanaan binnen en we lopen ze tegenop. Het is meteen raak. Jericho. Het is de eerste grote vijand. En wat gaan zij doen? Jericho verbeteren. Nee, ze lopen er gewoon 7 keer omheen. Met de muziek voorop. Want zo hoort dat in de Bijbel, de muziek voorop. Enzovoorts, hè? Jazeker. En daarna stort het hele zaakje in tot vermaak van het volk. Toch? Dat is de oude wereld, Jericho. En ik kan het u nog beter laten zien. Zo, dit lijkt me al genoeg. Maar nog leuker wordt het. Jericho wordt verwoest. En er wordt gezegd tot Israël. Er wordt wat gezegd over Jericho. Dat is een beetje een misverstand. Men zegt, het zou niet herbouwd mogen worden. Nee, dat mocht ook eigenlijk niet. Het was ook moreel niet verantwoord. Die zondige wereld van Jericho, dat is de woordkeus, de zondige wereld van Jericho, werd geoordeeld door de klank der bazuin, kortom door het woord Gods, want dat is het klinken van de bazuinen feitelijk, voordraagt er verder ook helemaal niks aan bij, enzovoorts, en het wordt verwoest. En dan staat er in Jozua, hoofdstuk 6, denk ik zo'n beetje, en dan staat er in Jozua, hoofdstuk 6, denk ik zo'n beetje. Moet even opzoeken. Jozua 6, daar staat in vers 26. En terzelfder tijd bezwoer hen Jozua, zeggende: vervloekt zij die man voor het aangezicht des Heren, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. De populaire variant is, het wordt verboden om Jericho te bouwen. Maar dat staat er niet. Er staat alleen, wie het doet is vervloekt. Hebben we die? Vervloekt is de man voor het aangezicht des Heren. Heb je het aangezicht des Heren? Er zal een oordeel van komen. Hè? Die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. De naam Jericho wordt verschillend vertaald. Maar als u het mij vraagt, is afgeleid van het woord ruach, geest. Jericho, ruach, geest, maar het gaat over een kwalijke geest. En daarom wordt het vertaald met een slechte reuk of gewoon een schande. Dat is Jericho, een schande. Daarom wordt het verwoest. Nou goed. Maar hier staat, vervloekt is de man die het bouwen zal. En dan staat er, dat mocht iemand toch willen doen, dan staat er hoe je het doen moet. Dat is wel wat anders dan een verbod, hè? Je wordt wel vervloekt als je het doet, maar als je het doet moet je het als volgt doen. Dat hij ze grondvesten op zijn eerstgeborene zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Heb je dat? Dus als Jericho gebouwd moest worden, herbouwd moest worden, moest het gefundeerd worden op de eerstgeboren zoon, dan wel de jongste zoon. Daarna zeg ik weer, nou ja, of het nou de eerstgeboren zoon is of de jongste, voor zover het in de Bijbel een rol speelt, is dat gewoonlijk dezelfde. Hè? Dat weet u toch, hè? En dat is er maar één, want de eerstgeborene is de jongste. Of nee? Hè? Nee, ik geef u de tijd om erover na te denken, want de tempel lag te hoog, heeft mij gezegd. Oh, ja. Hè? Wie werd de eerstgeborene van Abraham? Ismaël was de oudste, maar het werd Isaac. Wie was de eerstgeborene van Isaac? Jacob, maar Esau was de oudste. Met andere woorden, de eerstgeborene is de jongste. Wie is de eerstgeborene in deze wereld? Algemeen, grote vraag, allesomvattend. De jongste Adam, de tweede. Toch? Dan laat het daar dan nog over gaan ook. Want kijk, dit Jericho is gewoon een beeld van de wereld, is verwoest geworden ooit door het woord Gods, 2 Petrus 3. Willens is hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen en de aarde van overlang geweest zijn en geoordeeld zijn door hetzelfde woord. De bezuin over Jericho is de uitbeelding van het oordeel Gods, uitgaande uit de mond Gods, over die oude wereld. En wat gaat er uit de mond Gods? Zijn woord, dat is water, beeld is er uitbeelding van, dus die hele oude wereld komt om in het water. Allemaal symboliek, en er is nog veel meer van die symboliek uiteraard, maar ja, ik kan niet alles tegelijk altijd noemen. Hè? Maar dat is wat er gebeurd is. En daarna wordt over die oude schepping, over Jericho dus gezegd, vervloekt is degene die het herbouwen zal. En wie heeft het herbouwd? Nee, meteen even, nou weer even snel. Wie heeft het herbouwd? De Heer zelf. Ik heb het over die oude wereld, zuster. Ik ging even snel. Hè? Wie heeft die oude wereld hersteld in Genesis De Heer zelf, is die dan vervloekt? Jazeker. Iemand die zo'n wereld bouwt, zo'n wereld in de greep van de zonde en in de greep van het verderf, die draagt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor die hele wereld en draagt dus de vloek van die wereld op zich, maar die kennen wij toch? Hij is een vloek geworden voor ons. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, gelaten, enzovoort. En natuurlijk weer, die ene uitspraak neem ik dan altijd maar weer uit Johannes 17. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had. Wanneer? Eer de wereld, deze wereld, was. Suggereert toch op zijn minst, blijf ik aan de veilige kant, dat hij zijn heerlijkheid kwijtraakte en de vloek op zich nam door het maken van deze wereld in dat werk van die zeven dagen. Bovendien, hoe je dat ook draait, de Heer heeft de verantwoordelijkheid voor deze wereld op zich genomen. En hij had er ook het recht toe, mede op grond van zijn uiteindelijke afstamming uit Adam. Dat is een wonder, dat weet ik, maar niettemin, zo is het wel gegaan. En als hoofd van de mensheid droeg hij de schuld van de mensheid en nam hij de verantwoordelijkheid van de mensheid, nee, van de wereld op zich. Want dat staat er, wereld. Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Zie. En het feit dat de Heer gevloekt wordt in onze dagen, wordt inderdaad hierdoor veroorzaakt. Men neemt het hem kwalijk dat hij een wereld als deze op zijn minst in stand houdt en er niks aan doet. Sterker nog, hij heeft hem ook gemaakt. Nee, niet als zodanig geschapen, maar wel gemaakt. Daar gaat het om. Zie. En het komt pas goed uiteindelijk als Jericho opnieuw en dan definitief verwoest wordt uiteraard. Maar goed, sterker nog, het wordt pas goed als deze wereld opnieuw geoordeeld zal worden. Maar dat zal gepaard gaan met het openbaar worden van een nieuwe schepping uit die oude. En dan een waarin niet ongerechtigheid woont, maar waarin gerechtigheid woont. En zo zijn we deze week begonnen. Je moet er misschien aan wennen, maar als je die dingen weet, in gedachten hebt en je leest je Bijbel, worden ze vanzelf helder. Natuurlijk, zo ligt hij. Ik heb het nagevraagd aan een Jood, zelfs. Die kende het Nieuwe Testament niet. Die Jood die had een heel ander verhaal. Die had het over God en het vrouwelijke van God. God namelijk is de onzienlijke, de onkenbare en dus per definitie mannelijk. En het vrouwelijke is het uitwendige, God aan de buitenkant gezien. Kortom, het vrouwelijke van God is wat wij kennen als de Heer Jezus Christus. Namelijk als degene die het beeld Gods is. Maar de Joden willen hem als zodanig niet kennen of noemen. Dus houd het gauw op, zij moeten dan een toevlucht nemen tot dit soort terminologie die overigens correct is. Voor degene die daar weer moeite heeft, dat woord vrouwelijk in verband gebracht wordt met de Heer Jezus, moet ik u zeggen. Wat dacht u dan van die rode vaars in de Bijbel als beeld van de Heer Jezus? Dat is toch ook een vrouwtje of niet? Er is niks moeilijks aan. Je moet die begrippen leren kennen. Je moet loskomen van jezelf en van je eigen vrouw. Ik bedoel, daar heeft het niks mee van doen. Nou ja, een beetje. Uiteindelijk, maar je moet die hogere begrippen leren kennen. Daar gaat het om, hè. Maar het verhaal is dan, God zei, het mannelijke van God dus zei, ik ga een schepping maken, dat is het Joodse verhaal. Er schijnt in een of andere Joodse geschrift, dus dat schijnt dat te staan, maar ik weet niet waar, want het is zo uitgebreid en ik kan het toch niet lezen, dus laat me zitten. Hij zei, maar het verhaal is, God zei, ik ga een schepping maken, en toen zei het vrouwelijke van God, want dat is Jehovah, het beeld Gods, die zei, dat is goed, maar dan ga ik met die schepping mee. Men lezen Weinrep. En dat is precies wat de Bijbel leert, alleen met andere termen, maar zo is het wel. De Heer maakte deze wereld in die zeven dagen, restitueerde deze wil, richtte hem in, enzovoort, en nam er de volle verantwoordelijkheid voor op zich. Met alle consequenties van dien, want het gevolg is dat hij sindsdien in diezelfde wereld gelasterd wordt, voor alle ellende die er in de wereld is. En de enige rechtvaardiging hiervoor is gelegen in de afloop van het verhaal, in het feit namelijk dat uit deze wereld een nieuwe wereld tevoorschijn komt. Dat is het. En hoe grote zondaren wij ook zijn, het betekent niks, heeft geen betekenis, als uit ons zondaren een nieuw schepsel tot stand gebracht wordt. Als we wedergeboren worden, kinderen van God worden, der goddelijke natuur deelachtig worden, de Heilige Geest ontvangen, of hoe dat maar heten mag, want het is alle keren gewoon hetzelfde, dat weet u, hè? Daar gaat het om. Dat is wat de Heer doet. En dat is het overzicht van het hele verhaal. Niet alleen van u en mijn leven, maar van deze hele schepping. Het wordt uitgebeeld, inderdaad, in dit Jericho. En raad eens wat er gebeurt in 1 Koningen, wat het maar was. Staat het er niet bij? 1 Koningen 16, dank u. In 1 Koningen 16, dat is in de dagen van Agab, die goddeloze koning. En net voor het optreden van Elia, staat er in 1 Koningen 16, juist, staat er in 1 Koningen 16, vers 34. In zijn dagen bouwde Hiel, let even op de naam, hè. In zijn dagen bouwde Hiel de Betaliet, Jericho, op. En hij bouwde het op Abiram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest. En op Segub, zijn jongste zoon, heeft hij haar poorten gesteld. Dat weet ik. Nou goed. En dat naar het woord des Heren dat hij door de dienst van Jozua de zoon van Nun gesproken had. Dat wil zeggen, hij deed het precies zoals de Heer gezegd had dat het gedaan moest worden. Maar bracht wel een vloek met zich mee, maar daar hoor je verder niks over. Zie? Maar nou even die namen, hè. Wie deed het? Hiel. En twee zonen worden genoemd. Abiram en Segub. Nou, dat wordt heel interessant. Hiel betekent God leeft. Of gewoon de levende God. Hebben jullie die? Ik geef je de gelegenheid om te zeggen dat die vertaling niet goed is. Maar het zou kunnen. Hiel. Van Gai, leven. De levende God. Of gewoon God leeft. Zo heette die man die het deed en die de vloek op zich nam. Hij heet God leeft. Daarna is de basis, het fundament van deze stad, de lichamen van deze twee zonen. Sommigen maken ervan, had Jericho niet mogen herbouwen. En om nou zijn zonen er nog voor ter dood te brengen, dat gaat toch alle perken te buiten. Dan zeg ik, er staat niet dat het niet mocht. En bovendien staat er niet dat hij zijn zonen gedood heeft. Die kunnen ook gewoon overleden zijn. En als herinnering aan die zonen die dan toch overleden worden, kun je er net zo goed de stad opbouwen. Want vroeger deed men dat, hè. Bouwde de poorten van de stad en daarmee de stad op iemand, op een graf van iemand. Nou, ter ere van die iemand. We kennen trouwens een stad die Haran heet. En ik zou niet weten waarom de stad niet gefundeerd zou zijn op Haran. De zoon van Abraham. Hè? Vader van Abraham, sorry. Ja, dank je, zuster. Die familieverhoudingen moet ik altijd eerst aan mijn vrouw vragen, want die weet het beter. Maar goed. Nee, niet de vader, het was een broer. Zie, dank u. Maar goed, maar zoiets dus. En ik kan me voorstellen dat deze man twee zonen had die overleden waren. De heren van die zonen herbouwde hij Jericho en begraaft die zonen onder de poort van de stad. Zo zit dat. Maar goed, Hiel, God leeft. Heb je die? En er staat ook, hij deed het naar het woord des Heren. Er is niks op aan te merken, verder. En dan staat er over die zoon. De eerste die heet Abiram. Nou, mijn beste Hebreeuws betekent dat mijn vader is verheven. En die andere heet Segub. En voor zover ik weet vertaal je dat ook met verheven. Er zijn nogal wat woorden voor, synoniemen. Heb je dat? Wat is er voor verheven? Twee keer verheven. Die twee zonen die daar begraven werden, droegen dus eigenlijk dezelfde naam. Nou ja, twee synoniemen. En vader heette God leeft. Wat denkt u dat het uitbeeldt? Het beeldt er gewoon uit dat God zelf deze oude schepping gemaakt heeft, een geoordeelde wereld hersteld heeft, herbouwd heeft, gerestitueerd, institueren, ik wil zeggen bouwen, restitueren is herbouwen of herstellen, maar stellen is bouwen immers, dat God het gedaan heeft en wel op basis van zijn eerstgeboren zoon, dan wel zijn jongste zoon. En beide is waar. Want die zoon is de Heer Jezus Christus, die kan zeggen, en is eigenlijk de enige die het kan zeggen, en zeker als eerste, mijn vader is verheven en daarna ik ben verheven. Heb je die? Dat is gewoon een beeld van het werk wat de Heer in Genesis deed, met alle consequenties van dien. Maar het blijft zo dat men uit dat Jericho verlost moet worden. Ja, ik gun me er de tijd niet voor, want het neemt erg veel tijd, hè. Maar u weet toch hoe dat was, hè? Lucas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De man was op de verkeerde weg. Welke weg was dat dan? Die ik net al genoemd heb. Van Jeruzalem naar Jericho. Maar Jeruzalem is een beeld van de nieuwe schepping. We lezen Openbaring 21 en 22. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en ik zag een Jeruzalem. Toch? Nou, ga ik verder niet uitleggen. Daarvoor zitten daar ook te veel haken en ogen aan. Maar Jeruzalem is de stad van de grote koning. Jeruzalem staat voor het koninkrijk van Christus. En dat is uiteindelijk gewoon de nieuwe schepping. Uiteindelijk aan het eind van het verhaal. Toch? Maar die man die was onderweg van Jeruzalem, koninkrijk Gods, een nieuwe wereld eigenlijk, op de weg naar beneden, het loopt lekker weg naar beneden. Gaat allemaal door, staat steeds een bordje naast hoe ver je al gezakt bent. Hoe hoog het pijl nog is, hè? Steeds verder naar beneden, enzovoorts. De weg naar Jericho. Maar als Jeruzalem een beeld is van het koninkrijk Gods, waar is Jericho dan dus een beeld van? De weg zo diep mogelijk, dieper kan niet. Van het rijk van de tegenstander en dus van deze wereld. Want dat is het rijk van de Satan. Tegenstander, Satan. Je kan toch niet missen? En op die weg valt die man in rovers handen. Maar iedereen die zich richt op deze wereld komt om. Valt in handen van moordenaars, oplichters en wat het maar wezen mag. Valt in handen van de duivel. En uiteindelijk kom je in Jericho daar wel terecht. Het is niet als actuele mededeling bedoeld. Maar ik acht het niet toevallig dat Filistijnen van vandaag hun nederzetting hebben in Jericho. Dat meen ik. In Gaza heb ik er trouwens ook al lang van verdacht dat het een van de plaatsen is van die oude wereld, maar dat heb ik nog nooit kunnen bewijzen. Daar heb ik alleen maar verdenkingen tegen. Maar goed. Maar dat is Jericho. Maar we dachten, dat is een gelijkenis. Notabene met een plaatsnaam erbij. Dan moet het toch een overdrachtelijke betekenis hebben. Ik kan toch niet missen welke. En als je de geschiedenis van Egypte, van Jericho kent, dan weet je toch wat het is. Deze wereld die ooit geoordeeld was, die er niet had mogen zijn eigenlijk. En je doet er het beste aan om er zo snel mogelijk uit weg te geraken. En precies, men klimt dan de weg op van Jericho naar Jeruzalem. En dat is de weg die de Heer Jezus ging, die weet u toch? De weg, toen hij de laatste keer naar Jeruzalem ging, ging hij via Jericho. Dan kun je wel zeggen, dat was de normale route. Zeg ik, ja, dat zal wel, jongens, mij een bied. Maar het staat in de Bijbel, hij ging door Jericho. En van Jericho de weg omhoog over de Olijfberg naar Jeruzalem, de oude route. En u weet, de weg brak af. Op de Olijfberg eigenlijk, met Jeruzalem in zicht. En de Heer zei, nou ja, hier houdt het eigenlijk op, want Jeruzalem zal verwoest worden. Want dit is nog het Jeruzalem dat nu is. En dat is dienstbaar met haar kinderen. Dat is Galaten 4. En dus zal het verdwijnen. En in de toekomst zal de Heer alsnog zijn tocht vervolgen in zijn wederkomst als hij komt op de Olijfberg. En vandaar gaat hij alsnog naar Jeruzalem. Nee, niet linea recta, dat bedoelde ik ook niet te zeggen. Maar als hij op aarde verschijnt, gaat hij naar Jeruzalem, maar eerst staan zijn voeten op de Olijfberg, want daar was hij gebleven. Dus de voortzetting van de weg van Jericho naar Jeruzalem, die route is het. Zie? Nou goed. En de Heer ging door Jericho. Wat kwam die in Jericho allemaal tegen, jongens? Dat was nogal wat, hoor. Ik geloof dat ik hier ergens een lijstje gemaakt heb, zomaar. In Lucas 10 was het verhaal van die barmhartige Samaritaan, maar dat was een gelijkenis. Maar daarna hebben we in Lucas 18 het verhaal van die blinde man in, of voor, of bij Jericho. Een blinde man. Want kijk, Jericho is een duistere wereld. In ieder geval, die had woestheid en ledigheid en duisternis moeten zijn. Dus dat je blinden vindt in Jericho, ja, dat laat zich aanzien zo, hè. Dat is niet het goede woord, laat zich aanzien. Maar daarom schiet hem altijd te binnen. Het was een blinde Jericho. En wat riep hij? Jezus, gij zoon van David. Maar Jezus, de zoon van David, is de man die in Jeruzalem thuis hoorde. In de stad Davids. Maar men was hier in Jericho en de Heer ging door Jericho heen. Is een beeld van de Heer gaat door deze wereld heen. En wat komt hij onderweg tegen? Blinde mensen. Zoals u en ik. Maar als wij hem aanroepen, worden wij behouden. Want al wie zijn naam aanroept zal behouden worden. En hij zou ons de ogen openen, was de bedoeling. Opdat wij de wondere dingen van zijn wet zouden aanschouwen. Met dank aan Psalm. Ik geloof toch, 119, ja. He? Ja, he? 119. Opent gij mijn ogen, o Heer, opdat ik aanschouwe de wonderen van uw onderwijs, uw wet. Nou, dat is wat de Heer ons doet. Hij opent ons de ogen, toch? Dat is in ieder geval wat het Nieuwe Testament ons leert. Een blinde man, Lucas 18. In Lucas 19 hebben we die bekende belastingambtenaar die uit de boom geplukt wordt. Dat is een ingewikkeld verhaal. Maar in ieder geval, die man was op de verkeerde plek. In die dorre vijgenboom. Die wilde vijgenboom. Wat het uitbeeld, ja jongens, die is te moeilijk hoor voor vandaag. Hè? Waar zijn ze deze van? Ja, anders moet ik uitleggen dat Zacchaeus een beeld is van de 10 stammen van Israël. Namelijk de wilde vijgenboom. En de Heer roept hen in onze bedeling en zegt, ik moet bij u thuis wezen. Niet ga mee naar mijn huis. Hij zegt, ik ga mee naar uw huis. Hetgeen bijzonder excentriek is. Uitzonderlijk bedoel ik dus, hè. Maar niettemin, zo gebeurt het in onze bedeling. Je vindt de Heer niet onder het Joodse volk, maar wel onder de 10 stammen van Israël. Dat is wat het is. Maar het is wel weer in Jericho. En daar gingen we nu alleen maar om. Dan heb je nog in Jericho nog een verhaal van de 2 blinden in Matteüs 20. 2 blinden. Maar het is hetzelfde als dat van die ene blinde, het maakt mij niks uit. En in Markus 10 is het inderdaad weer 1 blinde, dan is het Bartimaeus. Maar het verhaal staat dus verschillende malen in de Bijbel. En daar gaat het maar om. Het is kenmerkend voor deze wereld. Die mocht er niet zijn, is er toch, maar er heerst duisternis en de Heer opent de ogen. En we zouden de Heer volgen. Jericho uit onderweg naar Jeruzalem. Onder het zingen van het welbekende lied. Hè? Dit is mijn wereld niet, anders rijmt het toch niet. Maar anders had hij moeten zeggen, neem de wereld, geef mij Jezus. Want we hebben nog wel meer van dat soort liederen, uiteraard. Hè? De wereld kan ons gestolen worden. Hij kan rusten, want hij is toch niet van ons. Hè? En wij, broeders en zusters, wij zijn alleen maar, onthouden, voorbijgangers. Want alles, de gedaante deze wereld gaat voorbij. En wij ook. Wij gaan alleen maar voorbij. Toch? Onderweg naar. Nou goed. Maar dat is Jericho. Ook dus in het Nieuwe Testament speelt het een belangrijke rol vanwege dezezelfde typologische betekenis. Maar goed, daar ben ik helemaal afgedwaald. Dat weet ik, want ik kwam uit Jesaja 14. Daar was ik niet bij Jericho, ook niet bij Gaza, ook niet bij Egypte en Gizeh en de Sphinx. Maar ik was in Babel. Want Babel is ook een van die plaatsen. En we vinden daar de koning van Babel en die wordt toegesproken, zeg, alsof hij de grote vijand van de wereld is. Natuurlijk, datzelfde Babel was het Babel waarheen de 2 stammen in ballingschap verdwenen. Het was het Babel dat Jeruzalem veroverde onder leiding van Nebukadnezar, zelfs de 3 keer toe enzovoort. Dus het was de grote vijand toch van Israël, meer specifiek van het Joodse volk. Maar de aardigheid is dat in de Bijbel achter de letterlijke koning van Babel, wie het ook geweest mogen zijn op dat moment, dat achter de letterlijke koning van Babel gezien wordt de duivel. Want Babel mag dan de hoofdstad geweest zijn van het wereldrijk van die dagen, of van latere dagen, want het was het eigenlijk. Maar boven dat rijk vind je altijd de god deze eeuw. De overste deze wereld, de overste van de macht der lucht, en hoe dat maar heten mag. En via de koning van Babel wordt de duivel toegesproken. En dan staat er ineens, in vers 9, de hel Voor degene die niet weet waar het is, staat het erachter. Volkomen overbodig, maar voor alle duidelijkheid dan, hè. Van onderen. Je zoekt, neemt een Nederlands woordenboek, een goeie, met oude woorden erin. Je zoekt op het woord hel en er staat er gewoon een kelder. Zet er gewoon in. Een hel. Het helletje. Het keldertje. Hm? Nou goed. Dat is wat het woord betekent. Maar ons woord hel is afgeleid van het woord wat in het Hebreeuws staat. Sheol. Het dodenrijk. Want er staat, de hel van onderen dus, was beroerd, dat wil zeggen kwam in beweging, om uwentwil, om u tegemoet te gaan. Ze hadden er wel schik van daar in het dodenrijk. Zijn ze daar dan bij bewust? Hè? Ja, blijkbaar wel. Hè? Maar ze zagen hem komen. Ze zagen hem aankomen, om zo te zeggen. Daar was die grote machthebber van deze wereld. En ze gingen hem tegemoet. Ze gingen u tegemoet als gij kwaamt. Die hel van onderen wekt om uwentwil de doden op. Dat wil zeggen, ze worden allemaal wakker. Ze staan niet echt op natuurlijk. Maar er komt toch wat beroering in de betrekkelijke rust die daar wellicht is. Al de bokken, opstandelingen eigenlijk, der aarde. Zij doet al de koningen der hedenen van hun tronen opstaan, want hier komt de grootste koning en met name die koning aan wie alle koningen der aarde in de praktijk altijd onderworpen waren. Hebben jullie nog? Daarom staan al die koningen der aarde die in het dodenrijk zijn op. Want de werkelijke machthebber, de hoogste koning, de koning der koningen in die oude wereld, is gewoon de duivel. Bijgenaamd de koning van Babel. Nou goed. En die zullen al te gader antwoorden en tot u zeggen, gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Ze hebben die duivel gediend als geest en als God, want zo hebben ze hem beschouwd. Enzovoort. En nou zeggen ze, kijk eens aan, je bent ons gelijk geworden. Nou zit je hier ook. Dat is lachen hoor. Nee, ik heb daar wel lol van, broeder. Ja, ik zie het bij wijze van spreken ook gebeuren. Komt hij dan, die grote koning. Hè? God deze eeuw. Christelijke mythe maakt hem tot het hoofd van de hel. Die zich, en van het dodenrijk en van de poel des vuurs. Die er zijn behagen in schept om die mensen die daar zijn te pijnigen. Maar dat is een mythe. Dat is echt zelfverzonnen of zoiets, hè. Ja, die wat de Bijbel leert, dat die figuur er ooit zelf ingezet zal worden en zelf verpijnigd zal worden. Dat is Bijbels. Maar goed, er staat in vers 11, uw hovaardij, uw hoogmoed, uw arrogantie. Uw hovaardij is in de hel nedergestort. Het is natuurlijk, u bent in de hel nedergestort, maar waarom dan? Vanwege zijn hoogmoed. Vanwege namelijk dat hij zich niet aan God, de God des levens, de levende God, hiel, onderwierp. Uw hovaardij is in de hel nedergestort met het geklank uwer luiten. De geklank uwer luiten kom je elders tegen als behorend bij Babel in Openbaring, namelijk de muziek in de zin van de menselijke cultuur in het algemeen enzovoort, waarmee gewoonlijk God niet geëerd wordt. Hè? En dus het hele zaakje gaat in de hel. Nou goed, de maden zullen onder u gestrooid worden. Wie had gedacht dat zo'n uitdrukking in de Bijbel zou staan? De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Ik neem het niet al te letterlijk, ik neem het overdrachtelijk. Betekent, hij wordt overgegeven uiteindelijk aan het verderf. Dat is nog niet gebeurd, maar het zal gebeuren. En dat het niet over de letterlijke koning van Babel gaat, ooit een keer uit de geschiedenis, blijkt uit vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, staat er inderdaad, ja, gevallen. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, Lucifer in het Latijn, lichtdrager eigenlijk. Hoe ze bij morgenster komen, weet ik niet, zal een afleiding zijn, maar lichtdrager. Kijk, in het Nieuwe Testament staat van de duivel dat hij zich voordoet als engel des lichts in 2 Korinthe 11 vers 14. En dat het net lijkt alsof hij onze lieve Heer zelf is. Dat is hij niet, maar hij doet zich wel als zodanig voor. En ik ben er tot vandaag van overtuigd dat de mensen het hebben over de God van de Bijbel, terwijl ze in werkelijkheid van doen hebben met de duivel. Die zich als zodanig voordoet. Dat meen ik echt. Sommigen kennen nou eenmaal een heel andere Jezus en ook een heel andere Christus en zeker ook een heel andere God dan ik. En als hun God echt bestaat, dan kan het alleen maar de rivaal zijn. Dat wil zeggen, kan het alleen maar de duivel zijn. Ja, dat is een wat krachtige uitspraak, maar het schept wat, wat duidelijkheid, dacht ik. Hij doet zich voor als engel des lichts. Bovendien, in, dat was 2 Korinthe 11, vers 14. Maar in Galaten 1 zegt de apostel, al komt er iemand anders een andere evangelie prediken, al is het ook een engel uit de hemel die zij vervloekt. Enzovoorts. En daar concludeer ik altijd uit dat het dus minstens één keer gaat gebeuren dat er een engel uit de hemel komt die een andere evangelie predikt. Maar ik geloof ook dat het even door al gebeurt. Dat engelen uit de hemel een zogenaamde andere evangelie predikt. Hè? Joseph Smith zegt immers dat hij een engel ontmoet heeft die hem die gouden platen geleverd heeft. Dan zeg ik, ja, dat zal best een engel geweest zijn. Hè? Maar niet gezonden door onze Heer. En voor Mohammed geldt hetzelfde. Dat is gek genoeg, die liep ook tegen een engel op. En gouden platen. Leuk is dat, hè? Is niks origineels. Gouden platen, zo van, dit is het eeuwig blijvende woord. Je schrijft het op goud, dan lijkt het net of het eeuwig blijvend is. Maar de aardigheid is dat die platen van Joseph Smith hebben ze nooit teruggevonden. En die gouden platen van Mohammed, die zijn weer meegegaan met de engel naar de hemel. Ze zijn het allemaal kwijt. Maar laten wij nou nog gewoon onze Bijbel hebben. Hè? Al is het maar goedkope papier soms. Maar goed. Maar engel des lichts, vergis je niet. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de volkeren krenktet en zeidet in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, in de zin van, ik zal mijn troon boven de sterren, in de zin van engelen, boven de lichten gods, engelen gods, verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Hij zegt gewoon, ik trek de macht aan mij. Ik stel mij boven God. De Griekse mythologie kent het verhaal ook. Maar die heb ik al verteld, geloof ik niet. Heb ik je al verteld, ja? In de beginnen was er chaos. En Kronos, de god van de tijd. En toen kwam er een ander, Zeus. En die trok de macht aan zich. En toen kwam alle ellende in de wereld. Dat was het einde van de Gouden Eeuw. En vermoedelijk ook van Atlantis. Al heb ik dat nooit bij elkaar kunnen brengen in de klassieke literatuur. Nee, serieus bedoel ik dit keer. Maar ik denk dat het zo samenhing, ja. En Zeus is niemand anders dan Satan. Ja. Nou goed. Maar hij zou zich boven de troon van God stellen. Maar het eind van het verhaal zou zijn dat hij in het dodenrijk wordt nedergestort. Ter helle. En dan staat er, vers 14, hij zei, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden niet van het noorden, dat is namelijk hoog, maar aan de zijden van de kuil, dat is laag, want noorden is hoog, hè, vergis je niet. Noorden is niet in de eerste plaats horizontale richting, noorden is in de eerste plaats loodrecht omhoog. Nee, ja, in de symboliek is dat zo. En daarmee is het de norm. Dat heeft men daarna geprojecteerd op aarde en dat tot norm verklaard, horizontaal. Maar in de Bijbel wordt het woord noorden nog steeds gebruikt als symbolische aanduiding voor de hoogste plaats. De plaats waar de troon staat. Maar goed. Maar hij die de zijde van het noorden en dus de hoge plaats voor zich verkoos, zal in de lage plaats worden nedergestoten. Let op de humor waarmee het gezegd wordt. In ieder geval wordt heel laconiek verwoord. Gij zeide het in je hart, ik zal mijn troon stellen aan de zijde van het noorden. En dan staat, nee, je zult nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Die u zien zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten en zeggen, is dat die man die de aarde beroerde en die de koninkrijken deed beven? Is hij dan nog een man ook? Ja, voordat hij in die hel terechtkomt, is hij een man. Want hij is nu nog in de hemel en hij zal op aarde nedergeworpen worden. Dat is nog niet gebeurd. En dan verschijnt hij als man, ook bekend als de antichrist. Als man, als beest. Uit openbaring 13. Tweede beest uit openbaring 13. voor de nauwkeurigheid. Maar daarna, tegen dat de duizend jaren beginnen, zal ik maar zeggen, want dat is een understatement, zal hij gevangen genomen worden en inderdaad voor duizend jaar gebonden worden en daarna losgelaten, maar weer gevangen worden en dan verdwijnt hij definitief in het verderf. Hebben jullie nog? De andere kant van het verhaal is dus dat hij nog steeds in de hemel is. En dat is zo, dat leert de Bijbel ook. Want wij gooien die termen vaak door elkaar. Maar u weet dat hier staat, gij zijt uit de hemel gevallen, maar dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren. In ieder geval, in de dagen van Job vind je hem keurig in de hemel. Job hoofdstuk 1, vind je hem keurig in de hemel, toch? Daar is hij dus nog, nou ja, op aarde is hij niet. Want dat gebeurt pas bij de opname van de gemeente, wanneer de Satan, openbaring 12, ik gun me weer de tijd, want ik had heel ergens anders naartoe gewild, maar de openbaring 12, daar staat dat de oude slang, de draak, de Satanas, de duivel, de verleider, staan een heleboel plechtige titels voor die figuur, er staat, hij is nedergeworpen op de aarde. En wat verschijnt er dan op de aarde? Volgende hoofdstuk, dat beest, namelijk die antichrist, die man. En er staat, en die heeft grote toorn, want die heeft kleine tijd. Ook laconiek medegedeeld. En op humoristische wijze. Zie? Want dan breekt de tijd aan van dat antichristelijke rijk op aarde. Maar die antichrist ziet eruit als een man, maar hij komt uit de hemel. Hè? Nou ja, dat zeggen ze van de Maitreya ook. En ik denk dat het dezelfde is. Hij ziet eruit als een man, maar hij komt uit de hemel. Ja. Dat is allemaal tamelijk dichtbij en ook heel goed te begrijpen, dit soort dingen. Het moet nog gebeuren. Tussen iemand, ja, maar de Heer Jezus zei toch, ik zag de Satan uit de hemel vallen gelijk een bliksem. Dan zeg ik, ja, wat dacht u wat al die profeten gezien hebben in het Oude Testament? Wat zagen zij? Moeilijke vraag. Eén woord, antwoord. Wat zagen zij? Toekomst. Profeten, wat zagen zij? Toekomst. Wat zag de Heer? De vreugde die hem voorgesteld was, toekomst. Wat zag hij dus? De nederwerping van Satan. Maar het gebeurt pas bij de opname van de gemeente, de wegrukking van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. En als hij uit de hemel geworpen wordt, dan komt hij op aarde, want je kan geen kant op, hè? Nee, je kan alle kanten op, maar je komt op aarde, er zit niks anders op. Toch? Nou goed, en op aarde verschijnt hij dus in een menselijke gedaante, want als het niet zo zou zijn, is hij nog in de hemel. Als hij nog steeds een onzienlijke figuur zou zijn, die dan wellicht niet het gangpad afloopt, maar nog steeds een onzichtbare figuur, is hij echt nog in de hemel. Maar daar wordt hij juist daar zou hij uitvallen. Uitvallen. Een mooi woord vind ik dat, uitvallen. Hij zal uitvallen. Uit de hemel, dan komt hij op aarde in inderdaad een menselijke gedaante. Ja, de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Hij stamt niet van Adam af, maar daarom kan hij wel als mens uitzien. Nou goed. Maar dat zal in de toekomst gebeuren. Waarna de vraag is, maar wanneer heeft die Satan dan gezegd van ja, maar ik ga mijn troon boven God stellen? Want dat is de introductie van de zonde, dat begrijp je toch, zou het bijna vergeten. Zonde is letterlijk, ook in het Nederlands, maar zeker in Hebreeuws en Grieks, zonde is letterlijk missen. Een zonde is een missen. Ze hadden het ook een paar keer zo moeten vertalen, vind ik. Zou heel wat schriftgedeelten duidelijker geweest zijn, maar vooruit. Zonde is missen. Maar raken, dat weet u, dat is conceptie. Dan vindt conceptie plaats en versmelting. Dan is het raak, dan is het verbintenis, gemeenschap en dan is er leven. En die verbintenis moet er uiteraard zijn met die ene echte punt in de schepping, zal ik maar zeggen, dat is God zelf. En als men die mist of daar langs gaat en de God des levens dus afwijst, ja, dan is er sprake van een misser en dus van zonde en in essentie dood. En dat staat die figuur dus te wachten. Die duivel dus. Die heb je toch, hè? Wanneer heeft dat plaatsgevonden? Nou, in elk geval voor Adam. Want hij verscheen al als de opstandige, de duivel, de satan, als de tegenstander, de verleider, de slang enzovoorts. De woorden allemaal weer even uit Openbaring 12. Verscheen hij in de hof, dus moet daarvoor geweest zijn. Wat, tussen de eerste en de zevende dag of zo, of wat? Nee, uiteraard, dat stamt van voor die oude wereld. Dan weet je precies wat in die oude wereld essentieel gebeurd is. Niet wat de directe, onmiddellijke aanleiding was tot die grote vloed, maar wel wat in het algemeen de aanleiding ervoor was. De aanwezigheid van de zonde daarin. En vergis u niet, de duivel wordt in de Bijbel beschouwd als degene die altijd al was aangesteld als machthebber over de aarde, maar onder God. Maar hij kreeg kapsones en hij zegt, nou ja, God heeft het wel gezegd, maar daar hou ik geen rekening mee. Of dat kan hij nou wel gezegd hebben, maar misschien heeft hij het wel anders bedoeld. Nou ja, dat zei hij toen hij als slang in de hof verscheen. Toch? Maar dat is het missen. Nou goed, dat moet dus plaatsgevonden hebben in die oude wereld. En zoals gezegd, niet dat het een argument is, zeg het met opzet, dus vallen we er niet over lastig. Niet dat het een argument is, maar die verhalen ken je uit talrijke mythologieën hoor, uit verschillende volkeren. Want men weet heel goed dat er iets mis is met de wereld, heeft men ook altijd geweten. En dat het iets met de goden te maken moet hebben. En dat de wereld in de handen terechtgekomen is van een verkeerde god. Ja, daar hoef je niet echt een groot wijsgeer voor te zijn om dat te constateren. Moet iets mis zijn. He? En een god die zo'n wereld maakt en in stand houdt, kan moeilijk de schepper van deze wereld zijn. Of moet ik die uitleggen? Nee, toch hoop ik. God de schepper is per definitie goed. Als deze wereld niet goed is, dat betekent dat iemand anders daar de scepter zwaait. En dat is ook zo. Dat was niet altijd zo, maar die figuur is in opstand gekomen tegen God. En dat zou een gewoon mens toch moeten kunnen begrijpen. Gewone mensen zijn immers altijd bezig de poten onder de stoelen van een ander uit te zagen. Wij noemen dat democratie. Daar gaat het nou niet over. Hè? Nou ja, ik zeg het wat lelijk. Maar het valt wel mee, daar ben ik echt niet zo hard over. Ik ben er heel laconiek over, zo is dat nou eenmaal. Een van de grootste problemen in het menselijk bestaan is zijn eigen hoogmoed, zijn verbeelding. Hij schat zichzelf hoger in dan hij werkelijk is. Zijn verschrikkelijke mensen, daarom zijn mensen zo verschrikkelijk. Je kunt beter met nederige mensen van doen hebben. Toch? Die willen nog eens luisteren naar je, dus dan kun je zelf de grote baas uithangen. Nou goed. Maar ik moet u nog een ander schriftgedeelte voorhouden hiernaast. Dat is Ezechiël 28. Daar gaat het niet over de koning van Babel, maar over de koning van Tyrus. Maar Tyrus was in die dagen de dichtstbijzijnde belangrijke vijand van Israël. Net in het noorden, in Libanon. Weet u wel wat nu Libanon heet? Tyrus. Op dat eilandje, toen nog. Midden in de zee. Heb je hem al? Begint hij te dagen? Ik zei het niet met opzet. Tyrus lag op een eilandje. Ik zit tegenwoordig aan de wal vast. Want wie was het? Alexander de Grote, geloof ik. Heeft er een dam naartoe gelegd om het te veroveren. En dat is altijd zo gebleven. Maar het was voorheen een eilandje in het midden van de zee. Moet je aan Petrus vragen. Uit en in het water staande. Zou het soms een beeld zijn van die oude wereld? Ben je er weer, hè? Tyrus. Nou goed. De zogenaamde rots, want dat is wat het woord betekent. Maar in Ezechiël 28 vinden we onder andere de klacht over de koning van Tyrus. Maar die gaat er meteen los hoor, in vers 12 van Ezechiël 28. Mensenkind, hef een klaaglied op, nu niet een spreuk, maar een klaaglied, over de koning van Tyrus. En zeg tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som. Dat wil zo'n beetje zeggen dat alles bij hem uitkomt en dat hij in alle touwtjes trekt. Som is de optelling van alles bij elkaar. En het zegel erop wil zeggen alles bij elkaar geplakt. Hè? Nou goed. De grote marionettenspeler. Gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Noem mij een mens vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Christus. Heel goed, broeder. Dat is een goede antwoord. Maar over hem gaat het hier niet. Het gaat hier niet over Christus. Maar wel over een gerub. Dus zit toch dicht in de buurt. Maar er staat, gij vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden Gods hof. Gij waart in Eden. Ik weet nooit helemaal zeker of dat Eden hetzelfde is als het Eden Gods, hetzelfde is als het paradijs Gods uit de Tweede Korinthebrief, waarin Paulus is opgetrokken geweest, maar ik denk het wel. Of dat het is Eden Gods hof, de hof van Eden, zoals die heette in Genesis, wat het maar was, Genesis 2, en ik denk het wel. Hè? Ik denk het allebei. Was het de hemel zelf, of was het die hof daar beneden op aarde, bij Adam? Ik denk allebei, was het de hemel zelf, maar die openbaarde zich daar als die figuur in die hof die de mens verleidde. Die figuur is het gewoon. Het is dubbelzinnig. Maar ja, dat is een heel mooie stijlfiguur, hoor, waar wij niet aan gewend zijn. Maar het is een hele mooie, en in de Bijbel komt die veel voor. Dus, gij waart in Eden, Godshof, alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardonischstenen, topazen, diamanten, turkooisjes, sardonischstenen, jaspistenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. Kortom, het zijn allemaal dingen die genoemd worden, die later gebruikt worden als beschrijving van een nieuwe schepping. En als de hoedanigheden of de heerlijkheid van Christus. Maar het is dan ook de God deze eeuw, de overste deze wereld, over wie hier gesproken wordt. Zie je? Nou, die volgende zin sla ik over, want dit heeft grote vertaalproblemen over de trommelen en de harmonie van vaar en brassband. Maar er staat bovendien, ten dagen als gij geschapen werd, hey, bent u geschapen? Nee, u bent voortgebracht, geboren. Huh? Heb je dat? Gaat het maar niet over een mens, het gaat over een engel. Een hemelswezen, wel te verstaan, zo'n engel. En daar staat dan ook, gij waart een, en ik zal hem nou niet vertalen. Daar staat, gij waart een Messias. Christus, als het Grieks zou zijn. Ik heb het nooit nagekeken in de Septuaginta, maar daar zou het woord Christus moeten staan. Gij waart Messias, want een bestaat niet, hè. Gij waart gezalfde. Zou het de antichrist wezen? En dan zeg ik, ja, aanval naar letteren. Maar het is hem wel. Hij is degene aan wie gegeven was alle macht in hemel en op aarde. Maar alle macht in hemel en op aarde wordt in tweede instantie en definitief gegeven aan Christus. Daar vindt u nog een aardige geschiedenis over, die ik zelfs ook op mijn lijstje had staan. In Matthäus 4, Lucas 4. De duivel verschijnt aan de Heer en die zegt, kijk eens Heer, dit zijn mijn koninkrijken. Die kan ze gratis van me krijgen. Waar er zat een addertje onder het gras. Eigenlijk boven het gras. Waar we het niet over zullen hebben. En waar het over gaat is dat de Satan claimt, het zijn mijn koninkrijken. En hij zegt, ik zal ze u geven. En de Heer zei niet, dat kan je mij niet geven, want die zijn van mij. Want ik ben de God en Heer van hemel en aarde. Dat zei hij niet. Het zou het makkelijkste geweest zijn. Maar hij zei alleen, ik doe niet wat je van me verlangt, want er staat geschreven, enzovoorts. Waarmee hij dus, lijkt mij, instemt met het idee dat de koninkrijken der aarde liggen in de macht van Satan, uiteraard. Maar goed, dat wisten wij al. Zie. En dus was hij een gezalde, want gezalfd wordt men onder andere tot koning. Alleen God zalft een ander. Net zo goed als je, er komt altijd iemand die zegt, maar dat kan toch niet als God hem gezalfd heeft, kan hij toch niet daarna zomaar een ander voor in de plaats salven. Dan zeg ik, nou dat kan nou juist wel, maar bovendien in de Bijbel gebeurt het ook, want eerst laat hij Saul salven en daarna salft hij David. En het begin van Sauls koninkrijk was helemaal niet verkeerd, maar het einde wel, volgens de wet van Murphy. Alles wat goed begint zal slecht eindigen. Of zoiets, hè. En alles wat slecht begint, eindigt nog slechter. Maar met Saul begon het helemaal niet slecht. Het begon goed, maar het liep slecht af. Omdat het een beeld is, nou ja, eigenlijk in eerste instantie, dat ligt het dichtstbij, van de heerschappij van de wet. Saul is een beeld van de wet. Onthoud die in elk geval. Maar via de wet kom je bij religie in het algemeen. En dan ben je dus bij de duivel terecht. Wat zeg ik dat nou weer? Het is eruit voor ik erger heb, maar... Maar ik meen het wel. Want Satan is een religieus wezen. Hij wil aanbeden worden. En zolang men de God, schepper van hemel en aarde, niet eert, en met name zijn zoon niet, eert men die figuur. En hoe religieus men ook is, men dient de duivel. En daar gaat het er maar om. Zie. Maar hij is een gezalfde, Messias. Een overdekkende, dat wil zeggen beschermende. Hij spreidt zijn vleugels uit over de wereld, de mensheid. Hij is een overdekkende cherub. Want u weet, een cherub wordt uitgebeeld als een figuur met vleugels die zijn vleugels uitbreidt. Maar het is uiteindelijk een type van Christus. De cherub bij de hof al, bij de poort van de hof, nadat Adam eruit gezet was. De cherubim natuurlijk ook op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel en op het voorhangsel van de tabernakel in de tempel. Cherubim ook in het visioen van Jesaja, in Jesaja 6, dan wel het visioen van Ezechiël, in de eerste 10 hoofdstukken zelfs, 11 zelfs geloof ik, van Ezechiël en ook die uit Openbaring vanzelfsprekend. Het is een beeld van de heerlijkheid van Christus, maar hier vind je iemand anders. Die was het. Gij waart Messias, een overdekkende cherub, want cherub betekent gewoon eerstgeborene. Het is een anagram van dat woord, maar dat is wat het echt betekent, een eerstgeborene. En ik had u gezet, aangesteld. Gij waart op Gods heilige berg, dat is de hemel zelf, maar het is beeldspraak. De Grieken hebben er minder moeite mee, daar heet het Olympus. De berg der goden, maar het is een uitbeelding van de hemel gewoon. Net als de berg der verheerlijking van de Heer Jezus, een beeld van de hemel. De Olijfberg trouwens ook, maar daar zal ik het verder niet over hebben. Maar, en daarna staat er, vers 14, gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Die kom je later ook tegen bij Gerubim. Het is een uitbeelding van hemelse dingen, maar die kan ik u onmogelijk zo snel uitleggen. Het heeft van doen met het woord voor hemel, dat staat voor vurig of zoiets. En steen wil zeggen, blijft altijd, dus het gaat om hemelse, eeuwig blijvende dingen, was het idee. Althans, dat is de eerste gedachte. Vers 15, gij waart volkomen in uw wegen, in uw doen laten, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden. En toen ging het dus mis. Maar wanneer was dat? Want na de 7 dagen van Genesis 1 lees je daar niks over. Heel de Bijbel niet. En dus is het daarvoor geweest. Voor de nederwerping der wereld. En daarna de nederwerping der wereld is mede als gevolg hiervan. Want wat wij dan noemen de zondeval. Ik probeer het woord val te vermijden. Want anders denkt u dat hij weer uit de hemel zeilt. Hè? Nee, val in morele zin. Zijn zondeval. Daardoor veranderde hij niet van plaats, maar door zijn zondeval kwam wel de aarde, op zijn minst, en waarschijnlijk de hele zienlijke wereld, mee in zijn zondige machtsuitoefening. Want ja, het is niet niks, hij is de overste deze wereld. En dat is niet een erepositie alleen maar waarbij je alleen linten mag doorknippen, maar het is een actieve bezigheid. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij wordt per definitie genoemd de verklager der broederen. Hij is de leugenaar van de beginnen. Van de beginnen, wat is het, Johannes? Ergens in Johannes. Weet je veel. Johannes Evangelie. Hij is de leugenaar van den beginnen. En hij is er de vader van. Dat wil zeggen, hij heeft het uitgevonden. Meer kan het niet betekenen. De vader van de orgelbouwers heb je nog. En de vader van allen die metaal bewerken. En wat was het nog meer ook alweer? Dat betekent, ze hebben het uitgevonden. En de vader der leugen wil zeggen, hij heeft het uitgevonden. En leugen in zichzelf is niks. Leugen is alleen opstand tegen de waarheid. Een leugen in zichzelf is immers onzin. Alleen maar sprookjes, heeft geen werkelijke inhoud. Het is opstand tegen de waarheid. Nou, dan weet je toch hoe het in elkaar steekt. Dat moet in die oude wereld geweest zijn. En als die oude wereld geoordeeld werd in haar geheel, dan betekende dus dat die oude wereld zich bevond in de macht van degene die genoemd wordt een gezalfde overdekkende cherub die aangesteld was in die positie als machthebber over de wereld. Maar dan nam ze rijk mee. En dat u zich daar de helft niet bij kunt voorstellen, ja, ik ook niet. Hè? Er zijn filosofen onder ons die zeggen, ja, maar als God de enige is die scheppen kan, dan kan Satan toch, hoe kan Satan dan een leugen scheppen? Dan zeg ik, de leugen is niet origineel. Leugen is alleen maar vijandschap tegen iets wat origineel is. Waarheid is origineel. Het heeft met scheppen niks van doen. Ja, maar dan heeft hij hem toch zo geschapen dat hij dat kan doen. Zeg ik, ja, hoe ben jij dan in deze wereld verschenen? Je kan het toch ook? Ik bedoel, neem het de heer kwalijk of niet? Ik bedoel, ja. En klassieke antwoorden erop staan in alle eenvoudige evangelisatielectuur, staat er altijd in, eenvoudige antwoord. God schept geen marionetten. God maakt scheppingen met een vrije wil, die een keuze kunnen maken, enzovoorts. God zij dank, want ik ben er blij mee. Toch? En zo is met die engelen ook, uiteraard. En met deze ook. Alleen hij maakte een verkeerde keuze. Niets menselijks was hem vreemd, zodat we hem niet zo hoog in aanzien zouden hebben. We maakten een verkeerde keuze. Maar niettemin staat er vervolgens, vers 16, door de veelheid uw koophandels. Ik moet eerst excuus vragen, want het woord koophandel heeft in de praktijk de betekenis van bedrog. Kan ik niet helpen, maar het is zo. Door de veelheid uw koophandels, het is vast wel ergens een vertaling waar staat, door de veelheid van uw bedrog, hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg, moet nog gebeuren, en zal u, gij overdekkende Gerub, gij God Israël, gij overste deze wereld, enzovoorts, verdoen uit het midden der vurige stenen en dus uit de hemel zelf. En als de Heer Jezus Christus, de gezalfde des Heren, al iets in de gaten had, iets in het oog had, al enige toekomstverwachting had, was het uiteraard precies wat hij zei. Ik zag de Satan uit de hemel vallen als een bliksem. Nou, zo is het ook, maar het moet nog gebeuren uiteraard. En wij zien daar naar uit. Wij lezen alleen dat de duivel overwonnen is, in de zin van dat zijn kop vermazzeld is enzovoorts. En dat zijn macht definitief gebroken is. Dat is niet omdat hij geen macht meer uitoefent, maar het is wel omdat er sinds de opstanding van Christus, een veel grotere macht en kracht werkt in de wereld, in de schepping. En daardoor zijn u en ik in Christus meer dan overwinnaar. De macht van de Satan is aan zich niet minder geworden, in die zin dus niet gebroken, maar er is wel een mogelijkheid om zich binnen deze schepping aan de macht van Satan te onttrekken. Daar heeft hij een bloedhekel aan en dat laat hij ons bij gelegenheid wel weten ook. Maar niettemin is het zo. En daarom heet het, zijn kop is vermozzeld enzovoorts, hè. Ja, naar aanleiding van Genesis 3 al enzovoort. Dus wij zouden ons over die figuur niet al te veel zorgen maken. Maar hij is ongetwijfeld de eerst verantwoordelijke voor de zondeval als zodanig van de schepping. En naar aanleiding daarvan werd uiteraard ook die oude wereld geoordeeld. Maar nou, de laatste vraag is, waren er dan in die oude wereld nog anderen dan de duivel zelf? En het antwoord is ja. Daar lezen we nog wel wat meer. En zelfs op aarde. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer. Dat is morgenochtend als het mee zit.